Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, die zondaren verkiest. Van God de Zoon, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En van God de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, gevende verlichte ogen van het verstand. Amen. We zingen samen uit de 25e psalm, het eerste vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamte en spot. Het eerste vers uit psalm 25. We zingen na de geloofsbelijdenis het vierde vers uit psalm 100. Want goedertieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Dat is psalm 100, het vierde vers. Aan de orde van behandeling uit de Heidelberger Catechismus is deze zondag, zondag 7, over een waar geloof. En deze zondag eindigt met de 12 artikelen. We luisteren daarom eerst naar de vragen en antwoorden 20, 21 en 22. En aansluitend willen wij ons geloof belijden met de 12 artikelen, zoals de Heidelberger Catechismus dat ook doet. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid door God geschonken is, uit louter genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? En ieder spreken met mij in haar of zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van ons lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Wij lezen Gods heilig en onfeilbaar woord deze middag uit de brief van Paulus aan de gemeente te Rome. En daaruit lezen we hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 11. Romeinen 5, vers 1 tot en met 11 is de schriftlezing deze middag. En daar openbaart de Heer het volgende aan ons. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Maar niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Laten wij samen de God van het woord zoeken en hem bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Laten wij bidden. Heere, almachtige, alwetende, alziende God, wat heeft u ons in deze dienst alweer psalmen op de lippen gelegd, tot eer en tot roem van uw heilige naam, maar tegelijkertijd tot zoveel troost en bemoediging van ons. Als we, voordat we uw schrift mochten lezen, het mochten uitzingen, dat uw trouw en waarheid kracht behoudt tot in het laatste nageslacht. En toen mochten we uw woord lezen. Dat woord waarin u die trouw en die waarheid openbaart. En dan mochten we dat lezen in de wetenschap dat dat woord niet aan kracht verloren heeft. In de periode die er tussen Paulus en ons in ligt. In die eeuwen waarin dit gedeelte gelezen en gepreekt is. En het deze middag ook onder ons weer open ligt en we er samen ons over buigen mogen om de prediking vanuit dit gedeelte te horen, dan heeft het op geen enkele wijze aan kracht verloren, toen en nu. En wat hebben we dan een rijkdom mogen lezen, heren? Als wij in de zondagen voorafgaande aan deze ook stap voor stap hebben moeten horen dat wij schuldig staan tegenover u, dat wij de schuld ook niet kunnen betalen, zelf niet, een ander mens voor ons niet, een dier niet of enig ander schepsel niet. Dat er uiteindelijk de roep klonk, maar wat moeten we dan nog voor een middelaar zoeken in de schepping? En we het antwoord kregen dat we iemand zouden moeten vinden in het universum die tegelijkertijd God en mens is. Dat we iemand moesten zien te vinden die niet bestaat en die niet bestond. En toen mocht het toch klinken, heren. En in de adventstijd waarin we leven klinkt het des te luider. En als we deze week ook de geboorte van uw zoon mogen gedenken en het kerstfeest mogen vieren, dan klinkt het eens te meer, die niet bestond, heeft u geschonken. De Immanuel. En u, Heer Jezus, kwam, Gods eigen, Gods enig geboren zoon. En u kwam en nam onze menselijke natuur aan. Eén van ons werd u. En toen u ontvangen werd van de Heilige Geest, toen was dat wonder geschied. dat diegene die wij nu nodig hebben om gered te worden in het universum was ontvangen. Wij danken u, drie enige God, dat u die weg niet alleen maar hebt uitgedacht, dat u die weg niet alleen maar hebt gebaand, maar als het deze middag ook op de vraag gaat aankomen, hoe wordt hij nu mijn zaligmaker, u die weg ook uitwerkt, toepast. En daar komen we om bidden, heren. Of u de kracht van dat evangelie ook deze middag onder ons wil laten rondgaan. Opdat onze harten erdoor geraakt worden. Opdat de slapenden die de doodslaap nog slapen, geestelijk gezien, wakker geschud worden. En dat degene die opgewekt werden in een nieuw, geestelijk, godzalig leven, ook deze middag gevoed mogen worden met uw woord. Wij bidden, heren, of u door uw geest ons de juiste vragen wilt leren stellen. Wij kunnen zoveel vragen hebben over u en over uw bestaan en over uw leiding en over wat er gebeurt in ons leven. Maar heren, leer ons de allereerste en de allerbelangrijkste vraag te stellen. Of wij nu met u verzoend zijn. Want als dat het geval is, als u dat hebt geschonken en als we zo door het geloof aan uw zoon verbonden werden, dan kunnen we nog allerhande vragen hebben, heren. En dan mogen we ons hart ook nog uitstorten voor uw aangezicht met al die vragen. Maar dan wilt u er toch ook het licht van kerst en het licht van Goede Vrijdag en het licht van Pasen en van Hemelvaart en van Pinksteren, ja, van uw wederkomst over laten schijnen. Dan wilt u het toch anders maken. Zo komen we tot u, heren, in de afhankelijkheid en het besef en de belijdenis. Wie is in staat om uw woord te verkondigen? Wie is in staat om uw woord te horen, zodat het zaligmakend zal zijn? Heere, leid ons door uw geest, op de kansel, onder de kansel. Wil het voor de kinderen ook begrijpelijk maken, voor zover het geloof te begrijpen is. Maar u spreekt met uw geest toch ook de talen van de verschillende generaties, de talen van de verschillende vermogens. En u wilt toch ons verstand bijschijnen, zodat we er toch wel dat nodige van gaan begrijpen, wat ook nodig is om te kunnen geloven. Om te kunnen vertrouwen. Wij bidden u voor hen onder ons die worstelen met deze vragen. We danken u dat ze worstelen met die vragen. Maar we bidden ook of u daarin wil doorwerken met uw woord en geest. Dat waar nodig we ook ontdekt worden wat de oorzaak van ons worstelen zou zijn. Dat ligt toch bij ons, heren. Want van uw kant is het vast en zeker in Christus. Maar wilt u met uw geest dan toch ook zo werken dat dat woord zo wordt toegepast, dat ze verder geleid mogen worden in de weg achter u aan, horend naar uw stem, vertrouwend op wie u bent. Wilt u zelf door uw geest ook die belofte waarmaken die we met de doop hebben meegekregen, dat u, Heilige Geest, alles wat we in Christus hebben, aan ons wil toe-eigenen. En zo bidden we om uw zegen over deze dienst hier ter plaatse. Wij bidden het over al die plaatsen waar uw woord verkondigd wordt over het rond van deze aarde. Daar waar de lofzangen alweer stil zijn geworden omdat de nacht is ingedaald. Daar waar de morgenzangen nog gaan klinken omdat daar het nog ochtend gaat worden. Zo is heel deze dag over het rond van de aarde aan u toegewijd, heren. En wij bidden of zo de lofzang mag opklimmen tot u, de schepper en herschepper. En wij bidden of u uw koninkrijk zou willen uitbreiden, waar ook in deze wereld, in welke omstandigheden ook. U heeft toch ook toegezegd en beloofd dat er straks een volk zal zijn dat u de eer brengt en dat afkomstig is uit allerlei verschillende volkeren, verschillende generaties. Uw trouw en waarheid houdt haar kracht tot aan het laatste nageslacht. Heren, bewaar en vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk daar waar vervolging is en verdrukking heerst. Vermeerder die kerk daar dwars tegenin. Wij bidden het voor de gebieden waar dat evangelie voor het eerst gebracht wordt, of weer opnieuw gebracht wordt omdat het kwijtgeraakt is. Wij bidden voor uw oude bondsvolk Israël. Denk in gunst aan dat volk, Heere, waar het zich op deze aarde ook bevindt. En wij bidden om vrede in al die gebieden waar dreiging van oorlog en van geweld heerst, of waar daadwerkelijk oorlog wordt gevoerd. Denk aan uw volk in het Midden-Oosten. En we bidden, Heere, of u daar ook wijsheid wil geven aan degenen die leiding hebben te geven, die regeren. Wilt u vrede schenken en wilt u de belofte dat ook vanuit dat volk er zullen zijn en er velen zullen komen die uw zoon gaan erkennen als de Messias. Laat die belofte in vervulling gaan, Heere. Wij bidden voor allen die in hoogheid zijn gezeten, plaatselijk, provinciaal, in ons land, in Europa, in werelddelen. Geef, Heere, dat ook in allerlei overleggen die gaan over het bewerken van vrede, het bewaren van vrede, uw geest van vrede wijsheid geeft. En als we van dat grote wereldgebeuren met al die verschillende dingen die er plaatsvinden, dan ook weer terugkeren naar onze eigen gemeente en de leden van onze gemeente, Heren, dan weet u ook wat een ieder van ons nodig heeft. Of we thuis meeluisteren, wees met de zieken. Wees in gunst met de langdurig, de chronisch zieken, die daar iedere dag mee te maken hebben, of die daar als familie iedere dag ook mee geconfronteerd worden. En dat gaat dag in, dag uit door. Heren, wij bidden om uw nabijheid, uw dragende genade. Denk aan onze huwelijken. En alles wat daarop af kan komen, om dat te ontregelen, om het te verstoren. We bidden voor hen die in huwelijksproblemen zitten. Wilt u dan ook wijsheid geven en uw liefde uitstorten in het hart, uitweg bieden. Wij bidden voor hen die een verleden van misbruik kennen, psychisch of lichamelijk, die dat met zich meedragen als een wond, als een litteken, als een kruis. Heere, geeft u door uw genade die mate van herstel dat ze zich bij u geborgen mogen weten en bij u door u gedragen weten. Wij bidden voor daders, dat zij het aan u mogen belijden, dat ze het aan hun slachtoffers mogen belijden en dat het recht mag komen te liggen door het bloed van uw zoon. Wij bidden voor onze kinderen, klein, groter, opgroeiend, onze jeugd. Houdt u ze vast en leidt u ze in het spoor van uw woord, zodat ze u vroeg mogen leren kennen en ze allemaal, als het ware, de bijnaam Obadja of Timotheus mogen krijgen. Van jongs af aan u lief gehad, u gevolgd, u gediend. En als er zijn die afgedwaald zijn, Heren, dan bidden we u om terugkeer. Of u ze vast wil houden. Of we zelf hen kunnen bereiken als ouders of anderen. Om het evangelie toch aan hun hart te leggen. Die blijde boodschap voor sterfelijke mensen. Heren, zo hebben we u veel te vragen, want we zijn in alle kleine en grote details van ons leven van u afhankelijk. En sinds dat wij in de eerste Adam gevallen zijn, heren, is er in ons leven sprake van allerhande breuklijnen. En daarom, heren, richten we onze ogen op u. Als een dienstknecht, als een dienstmaagd, om van u hulp te begeren. Om het van u te vragen, die het toch zegt, al wat u ontbreekt. Schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, wil ons dan deze middag aanzien in de tweede Adam. En om zijnentwil ons schenken wat wij nodig hebben tot uw eer en tot onze zaligheid. En ons om Christus wil al onze zonden vergeven. Zijn gerechtigheid ons toerekenen, ons leven heiligen door zijn leven en onze gebeden verhoren om zijnentwil alleen. Amen. We zingen samen uit Psalm 126, het eerste en het tweede vers ter inleiding op de prediking. Aansluitend aan de prediking willen we uit Psalm 71, vers 10 zingen. Mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. En mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd dat gij mijn helper zijt. 10 en 17 uit Psalm 71. Dat wij Gods woord gehoord hebben vanuit Romeinen 5, het eerste vers. En dan gebruikmakend ook van ons leerboek, de Heidelberger Catechismus. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Geliefde gemeente, die vraag die dreunde eigenlijk toch wel na, of niet? Die vraag, wie is dan die middelaar? Die tegelijkertijd waarachtig en rechtvaardig mens is en waarachtig God. We hebben erover nagedacht. En we kwamen tot de conclusie dat dat een vraag was naar iemand die niet bestond. Die Godmens, die Emmanuel, die was er in het universum niet. Wie is dan die middelaar als hij wel zou bestaan? En toen kwam dat evangelie verkondigd in die naam. Onze Heere Jezus Christus. En er werd nog meer bij beleden. Wie is die middelaar? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing is gegeven. Hij die niet bestond, is door God gegeven. En toen klonk die naam, je zou bijna zeggen, en sommigen hebben dat ook wel eens met mij besproken kort, eindelijk die naam. En al die andere zondagen waarin het over zonde ging en de onmogelijkheid om zelf te betalen of een ander voor ons te laten betalen. Het bleef maar uit die naam die hoop geeft en die troost geeft en die tot een verlossing gegeven is. Eindelijk die naam, onze Heere Jezus Christus. Hij is die middelaar tussen een gevallen Adamskind en zijn schepper. Hij is het die aan al Gods voorwaarden en eisen voldoet en voldaan heeft. Hij is die middelaar die plaatsvervangend, dus in de plaats van zo'n gevallen Adamskind, ging staan en zichzelf gegeven heeft aan het kruis, de verlosser, de heiland, die heel maakt alles wat door onze val in Adam stuk gegaan is tussen onze schepper en ons, stuk gegaan is tussen mensen onderling, stuk gegaan is tussen ons en de schepping. Onze Heere Jezus Christus, die door God ons is geschonken. Dat is de boodschap van het heilig en onfeilbaar evangelie. De boodschap van het behoud in Christus van een zondaar. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Ik heb het op de catechisatie wel eens vergeleken met het eten is klaar. De maaltijd is compleet bereid. De hongerigen kunnen gaan eten. Ze worden genodigd aan de tafel. Maar hoe komt het nu uit de pan in mijn maag? Hoe krijg ik nou mijn deel ervan? En dan meer bijbels gezegd. Hoe wordt hij nou mijn verlosser? En daar wil de catechismus op grond van ons woord, van Gods woord, ons bij bepalen, ons onderwijs uitgeven. Dat eerste begin van onze tekst, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hoe krijg ik nou deel aan Christus? De weg tot het behoud. Daar wil de schrift ons ook in onderwijzen. En dan horen we een drie gedachten. De eis tot het geloof. De gave van het geloof. En de inhoud van het geloof. De weg tot behoud, dat gaat via, en via is in het Latijn ook weg, hè? De weg van het geloof, door het geloof, via het geloof. Dat wordt geëist, dat wordt gegeven en dan wordt de inhoud van dat geloof ontvangen. Ja, de eis. Die komt eigenlijk naar voren in die vraag die natuurlijk dan gesteld wordt. Als we horen dat er een middelaar is en wie zijn naam is en hoe we dat dan weten. Dat weten we uit het Heilige Evangelie. En dan is de oplettende scholier die zegt, maar wacht even. We hebben gehoord dat we met elkaar, met z'n allen in Adam gevallen zijn in de zonde. Bij God weggebroken zijn. Wat Adam heeft gedaan, dat hebben wij allemaal gedaan. Maar als er dan een verlosser en een middelaar is, worden we dan allemaal in die middelaar ook weer hersteld. Worden alle mensen weer zalig door Christus, zoals ze door Adam verdoemd zijn geworden. De Bijbelgemeente stelt de eerste Adam die in het paradijs geschapen is en die onze voorvader was en is. En hij trekt de vergelijking met de tweede Adam. Zoals de Heer Jezus ook wel genoemd wordt. De Heer Jezus is de tweede Adam. De eerste Adam die in het paradijs brak met God en zich verstopte in de struiken. En de tweede Adam die in de duisternis van de nacht in Gethsemane tevoorschijn kwam, vrijwillig, toen daar dat groep soldaten kwam met hun fakkels en hun lantaarns en hun zwaarden. Wie zoekt gij? De eerste Adam die in moedwillige opstand tegen God kwam en gevallen is in de zonde, die de hele schepping met zich meetrok, die de hele mensheid vertegenwoordigde. Door de eerste Adam is de dood in de wereld gekomen en is in alle geslachten doorgegaan. In die ene mens, Adam, zijn wij alle gevallen en liggen onder het oordeel. Daar heeft de catechismus ons op grond van Gods woord al in onderwezen. En dan nu de tweede Adam, als zijn naam genoemd wordt, Gods gave ter verlossing, gekomen om de zonde op zich te nemen en te betalen, om de dood te overwinnen, om de Satan de kop te vermorzelen. Die gekomen is om de wet te vervullen die wij gebroken hebben. Die gekomen is om onze schuld te betalen met zijn eigen bloed. En dat tot de laatste druppel volledig heeft gedaan. Door één mens de dood. Door één mens de verlossing en het leven. De eerste Adam en de tweede Adam. En als Gods woord ons heeft getoond en ons heeft geopenbaard, dat wij alle aan de overtreding van de eerste Adam deel hebben. En dat wij en onze kinderen in zonde ontvangen en geboren worden, aan allerhande ellendigheid, zelfs aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat het argument is om de kinderen te dopen, is omdat ze in hun onwetendheid deel hebben aan die verlorenheid. Is het dan zo dat ze ook in Christus allemaal behouden worden? Als wij een natuurlijke band aan Adam hebben, aan die eerste Adam, hoe zit het dan met de band aan de tweede Adam? Dat is toch een levensbelangrijke vraag, of niet? Dat is toch een allesbeslissend antwoord wat daarop komt. Deel ik in de verlossing van de tweede Adam op dezelfde wijze als ik deel in de verlorenheid en de verdoemenis van de eerste Adam? En dat moet toch een vraag zijn waar ik in dit leven antwoord op krijg, of niet? Daar moet ik mijn levenstijd op aarde toch ook voor gebruiken om daar zekerheid over te krijgen. En ik hoop dat er deze middag niemand is die denkt, oh, dat is de volgende vraag uit de catechismus. Worden alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk ze door Adam zijn verdoemd geworden? Dat is nou eenmaal vraag 20. Nee. Dat moet mijn persoonlijke vraag worden, toch? Dat snap je toch wel, jongelui? Dat snap je toch wel, of niet? Is Jezus mijn zaligmaker? Is Hij mijn middelaar? Hoe ligt dat? Komt het vanzelf weer goed? Zoals ik van nature gevallen ben in Adam, kom ik dan vanzelf ook wel weer in contact met de tweede Adam? Nou, we moeten van die vraag naar het antwoord. En dat eerste woordje is natuurlijk, daar word je stil van, of niet? Nee, zij. Niet alle mensen. Niet iedereen wordt verlost van het oordeel. Niet iedereen wordt behouden. En dan wordt, ik weet niet hoe u dat beleeft of hoe jij dat nou deze middag hoort, maar de vraag wordt alleen maar des te klemmender dan toch. Hoe krijg ik er dan deel aan? Als het niet automatisch is, hoe komt het dan voor mij goed? Het is ernstige werkelijkheid, gemeente. Er gaat over de wereld een scheidslijn. En die loopt dwars door de mensen heen. Zij die zalig worden en zij die niet zalig worden. 10 meisjes. Allemaal uitgenodigd voor de bruiloft. Maken zich allemaal klaar. Vallen allemaal in slaap. 5 wijs, 5 dwaas. De scheidslijn loopt er dwars doorheen. 10 catechisanten. Ik heb het niet zo lang geleden nog met een groep catechisanten besproken. Dan zit je hier samen met elkaar op de catechisatie, dezelfde Bijbel. Loopt er een scheidslijn tussen de catechisatiegroep door? Door de gemeente? 2 jongens, 2 broers. 1 die noemden we de verloren zoon, maar die kwam terug. En 1 die bleef in huis, maar die was eigenlijk de verloren zoon, toch? En de Heer Jezus zegt het, 2 op een bed, 2 op een akker, 1 aangenomen, de ander verloren. Gemeente, het betekent dat er op deze wereld 2 soorten grafstenen staan. Wat voor mooie teksten er ook op kunnen staan. Uiteindelijk staat er op een grafsteen, en ik zeg het even in het Duits, het scheelt het maar 1 letter. Vergeben of vergebens. Vergeven of te vergeefs. En ik hoop dat als er zijn onder ons die daar nog nooit eens een keer van hebben wakker gelegen, dat het een keer wakker schudt. Die de slaap van het ongeloof nog slapen, dat ze een keer wakker worden geschud. En er eens over na gaan denken. En naar dat antwoord op zoek gaan, hoe ligt het nou voor mij? Want je kan het niet op zijn beloop laten. Je kan het niet op een misschientje wagen, toch? Je kunt toch niet straks voor de troon staan met allerlei mooie theologische redeneringen dat je God gaat voorhouden hoe hij het had moeten doen in je leven? En als God vraagt, wie was de Heer Jezus nou voor je? Dat je met een mond vol tanden staat. Of dat je helemaal niks weet te zeggen voor de troon. Omdat je er nooit over hebt nagedacht. Je kan het niet op zijn beloop laten. De eeuwigheid is daar te lang voor. Niet alle mensen worden zalig als vanzelf, omdat de tweede Adam, Jezus Christus, is gekomen en gestorven en is opgestaan. Niet kerkmensen worden zalig. Dat moet ook uit onze gedachten, gemeente. Dat sluipt er zomaar in. Als het in de Bijbel gaat over goddelozen, dan zijn wij dat niet. Nee, natuurlijk niet, want wij zitten in de kerk. Als het gaat over kinderen van God, zeggen we dat ook niet zomaar zo snel, want dan moet er heel wat gebeuren in je leven. Maar we hebben soms zo'n veilige positie gecreëerd dat we kerkmensen zijn. We doen er tenminste nog wat aan. Nou, ik zal u zeggen, we kunnen er niks aan doen. Want ook onze kerkgang en onze Bijbel lezen en ons bidden, dat is niet de grond om zalig te worden. Het is de weg waarin God het wil uitdelen. Via, door het geloof. En we moeten beseffen en voor God belijden dat we met Adam gestorven zijn. En het is Gods genade geweest dat hij ons lichamelijk liet leven. Anders was gelijk het einde daar in de eeuwige duisternis. Maar we zijn geestelijk met Adam gestorven. En daarom moeten we een geestelijke band aan de tweede Adam krijgen. Wie worden er behouden? Ja, godzijdank, er worden mensen behouden. Van die kant mogen we het deze middag ook belichten. Er worden mensen behouden uit dat ganse verloren menselijk geslacht. Is God een God die roept en die nodigt en die aanbiedt. En die zegt, hier is mijn tweede Adam. Ik schenk hem u. En wie worden er behouden? Ja, alleen degene die in Christus door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. Maar die ook allemaal, de kleine en de grote. En op die indringende vraag of het nou ook mijn heiland is en mijn zaligmaker, of ik door Christus ook zalig word, komt dat pastorale antwoord waarin we niet worden teruggeworpen op onszelf. Wat kan ik bij mezelf vinden wat er is? Heb ik wat? Of kan ik wat aanreiken? Kan ik wat op tafel leggen? Is er wat te noemen aan kenmerken bij mij? Nee, zegt onze belijdenis op grond van Gods woord, je moet ermee naar Christus. Die is je geschonken, toch? Je moet met die vraag, ben ik zalig, word ik zalig, word ik behouden, is hij mijn heiland, moet ik niet in mezelf graven of ik enige connectie kan vinden met Christus, maar ik moet met die vraag naar hem die ons geschonken is en zo geschonken is dat hij iedere zondag weer voor ons staat. Zie, ik ben uw koning. Wat kan ik voor u doen? Zei de Heer Jezus toch tegen die Melaatse, wat wilt gij dat ik u doen zal? Zo komt hij tot ons en wordt hij ons geschonken. Nee, geen antwoord van de kansel wie er zo'n vraag heeft. Vrede, vrede, geen gevaar, Christus is gekomen en het is volbracht en het is allemaal in orde. Wees maar niet bevreesd. Nee, maar vanaf de kansel, de pastorale leiding, kom tot Christus met die vraag. Buig u voor hem neer. Hij is zo gewillig en hij is zo genadig dat hij de grootste van de zondaren ontvangt. Degene die het langst gezondigd heeft tot vlak voor het sterven aan het kruis. Dan nog genade kan vinden zoals die moordenaar. Onze Heere Jezus Christus die ons tot een volkomen verlossing geschonken is. Daar ligt de troost, daar ligt de ankergrond Daar ligt de zekerheid buiten mijzelf, niet in mij. Maar ik moet met al die vragen naar hem toe. We moeten ingelijfd worden in de middelaar Jezus Christus. Gods werk is dat, door zijn geest. Dat wonderlijke werk van de wedergeboorte. Dat soms zo heel stilletjes gebeurt. Zoals een Obadja en een Timotheus die het hoorden en die het luisterden. En het ging in hun leven de leiding krijgen. En er kwam het verlangen om deze Jezus te volgen, lief te hebben. Het aan hem te vragen. En er zijn erbij, bij wie dat in het leven zomaar ineens plotseling gebeurt. Dat je tot je eigen verbazing moet ontdekken. Er is iets nieuws in mij ontstaan. Dat was er eerst niet. Het woord spreekt aan, het woord trekt aan, het woord geeft antwoord op vragen. Het brengt me tot zingen, het brengt me tot gebed. Ken je dat? Je kunt ontzettend veel van de Bijbel weten en van de theologie, maar ken je dat nou? Dat het woord nou iets nieuws in je werkt. Dat je zegt, ja, maar ik ben er helemaal in betrokken. In het vouwen van mijn handen, in het buigen van mijn knieën, in het bidden, in het aanroepen, in het loven, in het prijzen van God, in het vragen, in het roemen. Maar als ik er nou echt eens voor Gods aangezicht over nadenk, moet ik zeggen, Heere, dat had ik nou nooit gezocht. Dat was nou nooit uit mijzelf gekomen. Ingelijfd in Christus. Een verbinding gelegd tussen, en u begrijpt wel, ik bedoel dat eerbiedig, maar een verbinding gelegd tussen de pan met eten en het lege bord. Dat het opgeschept wordt door de geest en uitgedeeld. Hier, neem, eet. Gedenk, geloof. Dat hij aan het kruis van Golgotha heeft verdiend vergeving en rechtvaardiging en heiliging en het eeuwig leven. Ja, aannemen ook, hè. Misschien een beetje een verdacht woord geworden bij ons, aannemen, want daar zit zoveel activiteit in naar ons idee. Maar als de Heilige Geest het nou begint uit te delen. Heeft hij dan ook geen handen om het aan te nemen? Je kunt er soms verwonderd over zijn dat je het niet had verwacht dat iemand met een of ander cadeau naar je toe komt en dat je zegt, is dat voor mij? Ja, ze heb ik echt voor je meegenomen, alsjeblieft. Vertrouw je zo iemand? Dan neem je het aan. Dat is natuurlijk heel anders dan dat je bij iemand in zijn tas gaat kijken die op bezoek komt. Heb je niks voor me meegenomen? Oh, dat is zeker voor mij. Nee, dat is niet geloof. Geloof is de verwondering van de lege hand, de bedelaarshand, waar iets in gelegd wordt dat je tot je verwondering ontdekt. Is dat voor mij? Zijn weldaden aannemen. Vertrouwt u Christus? Vertrouwt u Christus? God de Vader vertrouwt zijn eigen Zoon. Als hij aan het kruis heeft geroepen, het is volbracht en de Vader is er mee eens en wekt hem op uit de doden. En de Vader zegt erbij, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En dan komt Christus en die zegt, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Wat heb u nodig van mij? Want ik heb al wat u ontbreekt. En ik geef het u, zo gij het mij smeekt. Op mijn trouwverbond. Krijg je er nog zekerheid ook bij, hè? Dat je het van hem mag vragen. Op mijn trouwverbond. En dan schenk ik niet maar een beetje, maar dan schenk ik mild en overvloedig. Vertrouwt u Jezus, als hij dat zegt? Ik heb de Heer Jezus nog nooit kunnen betrappen op een leugen. Nooit. Hij mij wel. Ja. ik hem niet. En ik hoop dat u dat herkent als u zo uw binnenkamer opzoekt en met die vraag, bent u nou ook mijn heiland, bij hem terechtkomt. Mag ik van u gerechtigheid ontvangen en heiligheid? Mag mijn leven op u gaan lijken? Hebben we die vraag? Is dat ons verlangen geworden? Uw koning komt, rijdende op een ezel. Dat ware geloof, dat ontvangt, omdat het uitgestrekt die hand van de bedelaar. En het neemt al zijn weldaden aan en je raakt er niet over uitgewonderd dat hij daar wat in legt hoor. Genade is altijd te groot. Genade is altijd te veel als je het krijgt, dat je er geen raad mee weet. Nou, geen raad mee weet, Gods kind gaat ervan zingen. Hem de lof en de eer geven. Dat is eigenlijk de uiting als je genade ontvangen hebt die eigenlijk te veel voor je is. Ga je ervan zingen? Of niet? Nee, we hoeven niet werkzaam te zijn met de dingen in onszelf. Maar de Heere lokt uit om maar werkzaam te zijn met zijn belofte. Niet met dat verborgene. Ben ik nou uitverkoren? Zou ik er nou bij horen? Dat is voor God. De verborgen dingen zijn voor God. Hij zegt tegen ons, ik wil dat u zich bezighoudt met het wat ik bekendgemaakt heb. En wat heb ik u bekendgemaakt? Ik heb u mijn belofte bekendgemaakt. En mijn beloften zijn gegeven om het gebed uit te lokken. Jongelui, ken je de belofte van je doop? Wat heeft de Vader je beloofd? Wat heeft de Zoon je beloofd? Wat heeft de Heilige Geest je beloofd? Weet je het? Als je het niet weet, wil je na de kerstzangavond dan thuis het doopsformulier nog eens lezen, het eerste stukje? En wil je daar om bidden? Dat heeft God ons bekendgemaakt. Dat is waar hij om gebeden wil zijn. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Ja, we moeten nog iets zeggen over dat geloof, nietwaar? Want wat is dat nou eigenlijk geloof? Ja, die bedelaarshand. Maar onze catechismus geeft er wat meer woorden aan. En ik leg het aan de catechisanten altijd maar zo uit dat je het geloof om vooruit te komen op de weg van het geloof, de weg van de schrift, de weg der zaligheid, dan heb je eigenlijk twee benen nodig. Hè? Je kunt wel hinkelen, maar ik haal maar een paar meter. Twee benen, dan kom je vooruit. Kennis. Weet dat de Heere God is. Kennis van wie Hij is. Kennis van wat Hij openbaart over zichzelf, zijn wil, zijn werk, zijn genade, zijn hart, zijn liefde. Hebben we kennis van God? Hebben we kennis van God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest? En vertrouwen. En dat haakt aan elkaar, hè? Ik vraag aan de catechisanten dan altijd, als je nou een wildvreemde op Centraal Station Leiden tegenkomt en je hebt een aantal tassen bij je, en je moet nog even iets doen en al die tassen meeslepen lukt niet, vraag je dan aan een wildvreemde, joh, wil je even op mijn tassen passen? Nee, dat vragen we niet aan een wildvreemde. Waarom vraag je dat niet aan een wildvreemde? Ja, die ken ik niet. Nee, precies. En als er nou iemand op dat station staat die je kent, wie een vriend van je is, wat dan? Ja, nee, zonder twijfel. Dan geef ik zo al mijn spullen aan af. Ziet u hoe het in elkaar haakt? Kennis en vertrouwen. Ik leer God alleen maar vertrouwen als ik ook van hem leer kennen. En ik mag hem leren kennen door zijn woord. Wie is God? Wie is de Vader? Hoe zegt hij te zijn? Wie is de Zoon? Wat zegt hij? Wat heeft hij gedaan? Hoe maakt hij zich aan mij bekend? Wie is de Heilige Geest? Wat zegt hij over zichzelf? Wat wil hij schenken? Als ik daar kennis van krijg, dan in de gegeven ogenblikken van mijn leven, dan gaat de Heer die kennis ook oefenen. En dat uit zich in vertrouwen. En kijk dan maar naar de psalmen en lees die maar. Daar zie je het gebeuren. Dan zitten ze in nood. En wat doen ze? Heel veel psalmen beginnen te zingen over wat ze van God weten, wie hij is. U heeft ons uitgeleid uit Egypte. U bent de God van het verbond. U bent genadig en barmhartig en rechtvaardig. U ontfermt zich op het gebed. U bent de God die vergeeft. Heere, hoor naar mijn stem. Red mij uit mijn nood. Vergeef mijn bloedschuld. En dan komen ze tot de ondervinding dat God zegt wie hij is. Dat blijkt dat God is wie hij zegt te zijn. God heeft mijn stem gehoord. God heeft mijn gebed verhoord. Hij neigde zijn oren en hij heeft mij uitgered. En zo heb ik weer door het vertrouwen op hem meer kennis opgedaan van wie hij is. En die kennis mag ik weer gebruiken in de volgende stap in mijn leven. Twee benen om op te lopen. Kennis en vertrouwen. Heb u twee benen? Of ben u een mens die christen heet, maar geamputeerd is? Heb u twee benen? Of denkt u te kunnen hinkelen op de weg ter zaligheid op alleen maar het been van wat kennis? Maar dat u nooit komt tot het vertrouwen op die God. Of weet u eigenlijk helemaal niet wie God is? Weet jij helemaal niet wie de Heer Jezus is? Hoe kan je hem dan vertrouwen? Het begint allemaal met het eenvoudig horen naar zijn woord. De stille tijd. En we zullen het als God ons het leven geeft er vast nog wel een keer over gaan hebben op de volwassen catechese. Ik heb er de laatste tijd toch nog eens over nagedacht. U moet geen bijbelstudie doen als u in de auto zit. Dan mag u best een preek luisteren. Maar als u thuis bent, doe dan de Bijbel open. En ga op uw knieën. En spreek zelf met uw hart tot God. Spreek jij zelf tot de Heere. En wacht als de profeten op zijn inspraak. Oefen uzelf in het studeren in de schrift. En zoals ik zei, we gaan het daar als God ons het leven geeft nog wel over hebben. Dus daarbij ook maar uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn. Maar niet het gemakkelijke van maar een preek opzetten terwijl je allerlei andere dingen tegelijkertijd ook kan doen. De afwas, koken, strijken, weet ik veel wat, autorijden. U spreekt met uw vrouw of met uw man toch ook niet via alleen maar FaceTime of zo? Of je luistert toch niet alleen maar naar opgenomen berichtjes? Wij geloven toch, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Om zo in dat persoonlijk contact hem te mogen leren kennen. En hem te mogen leren vertrouwen. En hoe groot is dan dat geloof? Ik heb al eerder gezegd, een kinderhandje dat zich uitstrekt naar de Heer Jezus, heeft de hele Heer Jezus beet. En die volwassen mannenhand, die kolen schoppen, die de Heer Jezus omhelzen, die houden de hele Heer Jezus beet. En of het nou een grote kruik is die u, of een grote emmer is die u laat zakken in de fontein van het heil en ophaalt, of het is een klein emmertje, als u hem diep genoeg laat zakken, zijn ze allebei helemaal vol. Toch? gaat om dat ware. Dat de Heere zoekt, de Heere nodig heeft, de Heere aan zijn voeten valt, op mag zien naar Hem. Leert amen zeggen op alles waar Hij het stempel amen op heeft gezet. In de omgang met Christus, in de omgang met de Heilige Geest, in de omgang met God de Vader. Zo leert een kind van God alles wat God in Christus geschonken heeft op zichzelf toepassen. Alles. Dan gaat het in de Bijbel maar niet meer over een mens die zondig is. En een mens die van God afgevallen is. En een mens die hoog, in hoogmoed tegenover God staat en in vijandschap. Dan gaat het over, ik ben in vijandschap tegen Hem opgestaan. Ik ben gevallen in de zonde. Ik lig onder het oordeel van de buitenste duisternis. Dan gaat de Geest je leren om je naam in te vullen in het woord dat je leest. In het woord dat je leest dat de profeet Nathan tot David zegt, gij zijt die man. En dan wijst de vinger niet meer naar David, maar naar mij. Maar dan gaat het ook in de belofte niet meer over een ander, maar ook over mij. Dan ben ik de zondaar die zalig gemaakt moet worden, maar dan is de zaligheid ook op belofte gesteld op mijn naam. Als er dan genodigd wordt om toevlucht te nemen onder de schaduw van zijn vleugels, dan is het een belofte die aan mijn adres is gericht, geadresseerd. En als ik dan onder die vleugels kom schuilen door genade, mag ik het ook ontdekken dat ik zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dan dat is bevinding van het geloof, dat in mijn leven gaat blijken dat God is wie Hij in zijn woord zegt te zijn. Door de omgang met Hem. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. En dat is een wonder, daar kom je niet bovenuit. Want na iedere week moet je het weer belijden. Heer, ik heb de vrede verstoord. Ik heb weer dingen gedaan die door u te bestempelen zijn als vijandige daden. Tegen uw wet en tegen uw wil. Ik heb de vrede gebroken. Maar dan komt God aan het begin van iedere kerkdienst met die wonderlijke groet. Genade en vrede zij u. Waarom? Omdat die komt van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan mag het geloof zich vastklampen aan die belofte en het weer vragen. Heer, ik heb het weer nodig dat u tot mijn hart spreekt van vrede. Ken u dat wonder? Dat je wel eens de kerk binnenkomt met het gebed, Heere, wees mij de zondaar genadig. En dat het waar is. Dat je gerechtvaardigd huiswaarts mag keren. Dat je het bidt, Heere, ik geloof, maar kom een ongelovigheid te hulp. En dat je in die weg van die worsteling van het geloof toch je vastklampt aan die belofte. En dat Hij een woord van genade en bemoediging en vertroosting heeft, waardoor het geloof op mag vlammen. Ja, Hij ook voor mij. Ik hoop dat ik geen dingen zeg waar u of jij van moet zeggen, ik weet niet waar u het over hebt. Als dat zo is, dan is uw zaak nog uiterst ernstig. Als je niet weet waar het over gaat deze avond, over dat geloof en het vastklemmen aan de beloften en het pleiten op die beloften en opzien tot Christus die geschonken is en Hem aanklampen in het gebed. Als je daar niks van kent, dan lig je nog voor je eigen rekening. Weet je wat dat is? Ja, zo'n klassieke uitdrukking, dan lig je nog voor eigen rekening. Maar dan ligt je hele dossier van de zonden en schuld nog op je eigen naam. En daar hadden we toch onderwijs uit gekregen dat je tot in der eeuwigheid het niet afbetaald kan krijgen. Dan lig je nog verloren. Terwijl het niet nodig is vanmiddag. terwijl het voor niemand nodig is om verloren te gaan. Omdat gezegd kan worden en mag worden, wel gelukzalig zijn alle die op hem vertrouwen. Alleen die, maar die ook allemaal. En ook als dat geloof wordt aangevochten, want hou er rekening mee, de duivel laat dat niet ongemoeid. En juist ook met de vraag of je nou zekerheid hebt of de Heere ook uw en jouw heiland is. Wacht alstublieft niet tot een beter tijdstip. Dat gaat niet komen. Wie met de vraag naar de zekerheid wacht tot een beter tijdstip. U moet er heden mee naar Christus. En er steeds weer mee naar Christus als die vraag bovenkomt. En als u een karakter hebt dat twijfelmoedig is, dan moet u niet wachten tot dat karakter is een keer veranderd eindelijk. Maar ga er maar steeds mee naar hem toe. Hij wordt er niet moe van om de vraag te beantwoorden. Heer, is het ook voor mij? Wat wilt u dat ik u doen zal? Ik wil het u schenken. Ik wil u alles wat het evangelie belooft schenken. En dan gaan we over dat laatste deel van die 12 artikelen nog één voor één de artikelen straks door. Dat wil hij u allemaal schenken. En daarom dan maar bidden, Heere, vergeef me dat ik het weer kom vragen. Bent u ook mijn middelaar? Wilt u het ook voor mij zijn? En heb u dan ooit in de Bijbel iemand gevonden die met dat gebed tot de Heer Jezus kwam? Die het antwoord kreeg: ga maar weg. Ga weg, voor jou wil ik het niet zijn. Als u zo iemand vindt in de Bijbel, wilt u mij dan bellen? Ik heb hem nog nooit gevonden. Ieder die zo tot de Heer Jezus komt, zal ik geen zins uitwerpen. Mag ik u tot slot vragen, mag ik jou vragen? Ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen, als het echt zo is, sta maar op en zeg het maar hardop. Wie is er die nu nog één argument heeft om niet tot Jezus te gaan? Amen. Laten we samen deze God danken en bidden. Ja, het is wonderbaarlijke genade. Voor diepgevallen Adamskinderen. Die u in uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt geopenbaard. En het is wonderbaarlijke genade als u het zo uit gaat delen in een mensenleven. Dat van nature van u niet wil weten, de knieën niet wil buigen, op het paard wil blijven zitten. Maar die wonderlijke genade van u, Heere, zorgt er toch voor dat we van ons paard, van onze troon afkomen. Uw genade verslaat ons vijanden. Uw genade wint ons in om voor u te buigen. Uw genade overtuigt ons van wat wij nodig hebben en zelf niet kunnen bewerken. Uw genade overtuigt dat u het heeft en wil schenken. Heren, laat ons leven door die genade mogen worden gekenmerkt, gevormd, gestempeld. Zodat ons leven een dankoffer wordt voor u. En als we dat bidden, dan bidden we tegelijkertijd, vergeef ons dat het zo vaak geen dankoffer is. Dat we er zo nalatig in zijn en zo zomaar weer de rijkdom van dat evangelie kunnen vergeten. Eigen wegen gaan, vertrouwen op onszelf. Maar Heere, het is toch diezelfde wonderlijke genade die het werk dat u eenmaal in een zondaar begint, nooit loslaat. Maar afmaakt, voltooid. Mogen we u bidden of u dat goede werk in het hart van een ieder van ons wil gaan beginnen, voortzetten, voleindigen. Dat op de grafsteen van niemand van ons straks te vergeefs zal staan. Maar dat we allen straks begraven zouden mogen worden. Onder de steen vergeven. Want dan is er die toekomst, Heere, waarin het straks volmaakt zal zijn. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Heere, we bidden of dat voor een ieder van ons, jong en oud, klein en groot, mag gaan gelden, mag blijven gelden. Houdt u ons vast. Dank voor uw woord. Dank voor de gave van uw Zoon. Dank voor dat u ons een waarachtig geloof geeft, waardoor wij al die weldaden deelachtig worden. En wil zo met uw woord en met uw geest in ons hart en leven uitwerken wat u behaagt. Behoed en bewaar ons het verdere van deze avond, als we straks ook nog samen hopen te komen om te zingen, te horen van het kerstevangelie. Heere, laat uw zegen ook daar op die bijeenkomst rusten. En dat het goed mag zijn om elkaar te ontmoeten, ook in de lofzang op u. Zegen de maaltijd straks, laten de gesprekken aan de maaltijd ook door u gezegend worden. En laat zo alles, Heere, tot eer van uw naam zijn. Vergeef daartoe al het zondige dat ook in deze dienst ons aangekleefd heeft. Zie ons aan in de tweede Adam, de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, die wij belijden als onze Heere Jezus Christus. Amen. Het vijfde vers uit Psalm 56 is onze slotzang. Zometeen na deze dienst is er voor alle jeugd een broodmaaltijd. En als u nou straks thuis komt en u denkt, het is eigenlijk net te ver om 19:30 weer terug te zijn voor die kerstzangavond, dan is er ook op u gerekend bij die broodmaaltijd. Hartelijk uitgenodigd. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van onze goede God, die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.